Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Goedenavond luisteraars, het is weer donderdagavond, 1 oktober om precies te zijn. Bij ons in de studio zit het al aardig vol. We proberen allemaal op 1,5 meter afstand te blijven. We hebben de vrouwen van nu, 2 vertegenwoordigers van de vrouw van nu. Welkom Marian Timmermans en Carla Koenders. Ook al in de studio gearriveerd zijn de voorzitters van Hockeyclub Baarle en van Gloria UC. Rian Voesenek is mijn co-presentator vandaag. Ik ben Shani Wouters en achter de knoppen zit Marcel Thomassen. We gaan meteen maar van start met het eerste onderwerp. Denk ik, de vrouwen van nu die wilden dit jaar hun 90-jarig jubileum vieren. Het feest is uitgesteld, Carla. Jij bent de voorzitter.
Klopt, ja.
Maar jullie hebben wel een heel mooi jubileumboek gemaakt. Ja. Dan heb ik in één keer ineens in alles gezegd, maar daar gaan we het over hebben. Ik ben dinsdag bij de boekpresentatie geweest. Het eerste exemplaar was voor de burgemeester. Jullie hebben er heel veel werk van gemaakt, vind ik. Maar misschien kan je eerst even iets vertellen over jullie plannen voor de jubileumviering en wat jullie allemaal hadden willen doen. Hoe jullie het in hadden willen steken.
Nou, allereerst wil ik jullie een snoepje geven voor bij de koffie direct. Want bij een 90 jaar bestaan hoort ook een feestje eigenlijk, hoort ook een snoepje.
Dank
dus hierbij voor jullie
merci.
Straks te gebruiken.
Ja, dankjewel. Ja.
Dankjewel.
Nee, we zijn in feite in januari al begonnen met het begin. Wat zullen we een boek gaan maken? En dat is heel vlug gezegd. En dan komt het. En toen is daar zijn we ook mee gestart. Heel veel foto's verzameld. Alle leden zouden we met de voorjaarsvergadering uitgebreid een PowerPoint-presentatie zou ik uitleggen hoe het in zijn werk ging. Wat we wilden doen. Wat de voorbeeldjes erbij. Toen viel helaas door die corona viel alles in het water. En we hebben wel doorgezet met het boek. Alleen het feest hebben we naar volgend jaar verschoven.
Ja,
het echte feest.
Marian, jij bent secretaris.
Ja.
Hadden jullie een feestcommissie of hoe hadden jullie het?
Er is een werkgroep samengesteld op een gegeven moment die het feest zou organiseren. Maar ja, de feest ging nou niet door die corona. Dus dat was verschuiven naar 2021. Maar die werkgroep die is wel bezig geweest, ook met het boek. Dus we zijn niet direct met samenstellen, want daar moet je maar een paar mensen voor hebben. En dan moet je niet 9
of
10 mensen.
Had je weer een speciaal groepje voor misschien?
Wij met 2 en dan Willemien en Harry Benschop.
Ja.
Met 4. En dan Mai Verheijen zit ook in het bestuur. En die hielp eigenlijk ons met allerlei artikeltjes en ja, dus data van geboortes en weet ik veel. Allemaal van Ulekoten.
Ja,
want daar weten wij zo weinig van. Hè? Wij zitten in Baarle-Nassau.
Ja, want 3 jaar geleden zijn jullie samen gegaan. Hè?
Ja.
Ulekoten en Baarle-Nassau.
Ja.
Ja. Ja, we hadden ieder zowat 65 leden. En daar ging er natuurlijk wel lieverlee van bovenaf wat af. En onder komt er weinig bij. En wij hoorden dus dat Ulekoten geen bestuur meer had of ermee wilde stoppen. Toen hebben we het toch wel geprobeerd om samen te komen en een paar keren met elkaar aan tafel gaan zitten. Er was toch wel behoefte aan om toch te blijven.
Ja.
En dus 3 jaar terug hebben we dat wel voor elkaar gekregen. En dat is eigenlijk ook heel leuk.
Ja, en
dan zie je maar weer dat je dan 90 jaar kunt.
Ja, wiens 90-jarig jubileum was dan? Want jullie zijn verschillende oprichtingsdata hadden de 2 afdelingen.
Ja, Ulekoten is in 1928 opgericht en wij in 1931. En om een beetje tussenin te blijven, hebben we dus 2020 gepakt.
Ja.
Maar ja, door deze situatie wordt het nu gewoon 2021, als dat ook lukt natuurlijk.
Want het feest hebben jullie doorgeschoven, hè, voor de leden.
Ja, tot 11 september volgend jaar.
Ja. Nou, het boek heet Samen door de tijd, 90 jaar vrouwen van nu. Vertel er eens iets over. Hoe hebben jullie het aangepakt om dat zo samen te stellen? Elk lid heeft een pagina gekregen.
Ja.
Wat was de opdracht
zelf,
voor de leden?
De opdracht was eigenlijk de geboorteplaats, het jaartal, hè, dus waar ze geboren zijn. En een stukje schrijven van, zoals hun, de KVO of de Boerinnenbond, weet ik niet, niet zoveel leden hebben daarmee. KVO ervaren en dan nu de vrouwen van nu samengaan. En dan hadden we allemaal een data hadden ze doorgekregen om gevarieerd te krijgen, want ze konden ze googlen of ze konden iets opzoeken. En ieder kreeg een datum, 1976 of 19.
Een jaartal, hè?
Een jaartal.
Ja.
En daar hebben ze dus iets mee gedaan, sommigen.
Ja.
Ja, het is heel verschillend, vind ik. Sommige mensen hebben heel veel foto's. Sommige mensen hebben een heel opsomming van wat er in dat jaar allemaal gebeurde.
Ja. Het is heel gevarieerd. Ja.
Ik heb er eens doorheen gebladerd, maar het is echt een heel mooi boek.
Ja. Dus wij zijn er echt verbaasd over wat er
gevarieerd,
allemaal,
heel gevarieerd. Kwam.
Ja. Ze zeggen wel iets van weerskanten. Is altijd een heel mooi exemplaar wat er altijd in de brieven bevalt. Maar dit... Ja, dat is
alle
echt
foto's
moeite.
En alles zitten bij mij in het archief. Dus ze konden bijvoorbeeld zeggen van... zoek voor mij eens iets op van kerstviering... of van fietsen of van wandelen of een activiteit. En dan probeerde ik het te zoeken en met foto's erbij... dat we echt verschillende foto's krijgen.
Maar die foto's hebben ze niet zelf aangeleverd? Dan? Die hebben
sommigen
jullie
als... wel. Hoor.
Jawel, sommigen ook. Jawel.
Ja, want het is ook heel leuk, want in het begin begon ik te bladeren. Het is net zo'n soort smoelenboek, hè?
Ja.
Dat iedereen, je ziet van iedereen, van elk lid een foto. Denk, oh ja, is dat die? Oh, hey, ziet die mevrouw er zo uit? Oh, nou weet ik ook wie dat is.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Op zich ook wel
maar
heel...
Maar die foto's van vroeger zijn ook heel leuk, want dan denk je, oh, is zij dat nou?
Ja. Van sommige mensen staan er foto's van jaren geleden. Bij de presentatie had je ook een hele mooie speech, Carla, over een terugblik hoe het vroeger ging. En de oprichting in Ulicoten, misschien kan je dat nog even vertellen.
Die drie O's.
Nee, ook en dat die pastoors daarvoor op die foto bij al die vrouwen zaten.
Ja, dat was in 1928 of 31 ook. Dat dan alle dames uitgenodigd waren en er was automatisch KVO, dus katholiek. En dan zaten de pastoor en de kapelaan voorop en dan de vrouwen er allemaal achter.
Ja, want er zijn van die zwart-wit foto's. Ik heb via de heemkundekring gehoord dat jullie ook nog hebben geprobeerd om alle namen te achterhalen. Ja. Maar dat is niet helemaal gelukt.
Dat lukt ook niet, nee.
Het is ook lang geleden, 1928.
Ja,
mensen die zijn er allemaal niet meer. Nog één mevrouw die is ook van 1928, maar dan was ze natuurlijk niet
die is
al lid.
Niet bij meer, die weet het ook zelf niet zo goed meer. Dat is onze oudste lid, die is 92.
Maar toen begreep ik, deed de pastoor en de kapelaan vanaf de kansel in de kerk een oproep. Van de mannen waren maar de Boerenbond en dan kwamen voor de vrouwen de Boerinnenbond.
Klopt.
Dus ze moesten allemaal maar lid worden en toen hadden ze in Ulicoten meteen 60
leden.
60, ja.
Dat vond ik een mooi verhaal.
Ja, dat is toch wel
tegenwoordig gaat dat zo niet. Nee. Met de stories van de kansen roept, dan gebeurt het
met
niet.
Met die documentatie van Ulicoten, dan ga je daar eens een keertje doorlezen. Kijk, wat kan ik daaruit pakken? Dan moet ik iets speciaals hebben natuurlijk.
Ja, want je had een heel mooie terugblik met van al die jaren wat er allemaal gebeurd was.
Ja, ik ben overal...
Ik denk, die heb je wel meegenomen, daar kan je nog iets over vertellen. Maar misschien weet je...
Die kan ik wel uit mijn hoofd ook wel.
Vertel eens.
Dus, in ieder geval zijn we teruggegaan naar ieder zijn deel. En dan... De drie O's die staan voor een vrouwenvereniging. Dat is ontmoeting en
ontspanning
is het. En ontwikkeling. Opleiding. Dus. En daar was ik dan mee verder gaan. Eigenlijk door de 90 jaar is ontmoeting blijft belangrijk. Ja. En zeker nu in deze coronatijd. Dat heel veel mensen toch wel alleen zitten. En thuis en ook bang worden om in de vereniging te gaan. Alle activiteiten zijn afgelast.
Ja.
Dus het werd ook steeds moeilijker. En we hebben in mei hebben een bloemetje aangeboden. Zijn we gewoon bij iedereen aan huis gegaan. Eventjes op afstand een bloemetje aanbieden. En toen zagen we dat heel veel mensen toch daar echt wel mee zaten.
Ja,
dus dat heeft ons ook wel aan het denken gezet. Dat eigenlijk ontmoeten wel heel belangrijk blijft.
Ja.
En zeker nu je dan ouder en alleen zit vaak. En,
ja, je gezondheid is belangrijk. Maar het sociale is voor je gezondheid ook belangrijk.
Is ook belangrijk, ja.
En dan zag ik ook, volgens mij had de burgemeester het daarover van... Vroeger gingen de boerinnen, die kregen dan een cursus wekken... en hoe ze alles goed konden bewaren de hele winter door dat ze konden eten. En nu hebben jullie cursussen digitaal vergaderen, of hoe noem je het?
Ja, klopt.
En mondmaskers naaien.
Ja, inzoomen en zoiets allemaal.
Allemaal dingen die bij deze tijd worden. Maar dan zijn ze toch wel mooi met de tijd meegegaan.
Ja. Je kunt ook gewoon overal voor inschrijven. Voor cursussen, dus leren besturen en leren praten in een grote groep. En er is voor iedereen wel iets bij.
Ja.
En dus hoeveel leden telt momenteel vrouwen van u?
111.
Ja. Zo.
Ja.
En dan hebben we nog 4 ereleden.
Landelijk 39.000.
Ja. Dat is wel veel, hè?
Oh. Ja.
Dat is ook de grootste vrouwenvereniging dan, denk ik.
Ja, ik denk.
En
daarom zijn we ook eigenlijk toen van de KVO... dreigde dus te stoppen. Toen zijn we toch gaan zoeken naar toch wel een overkoepelend orgaan... om ergens bij te horen. Want je kunt wel alleen verder, maar je hebt zo weinig te bieden dan als je alleen gaat. Je moet echt wel...
Als er zo'n organisatie achter staat, dan krijg je ook altijd allerlei dingen aangeboden.
Informatie. En als je iets wilt weten, dan krijg je een opleiding worden aangeboden. En als je iets wil weten, dan hoef je maar een mail te sturen. Je krijgt gelijk een bericht terug.
Ja. Ik zag in het boek, dat vond ik ook heel opvallend, dat er drie... vrouwen instaan die volgens mij geen lid zijn.
Zijn de vrouwen of van Elders.
Ja. Ja, van ja. Elders, ja.
Van Elders.
Ja, zo noemen wij die.
Ja, die een paar jaar terug zijn wij gestart eigenlijk met zo'n project samen met hun. Om die mensen dan toch, die zijn hier in het dorp komen wonen. En toen hebben we een eerste samengaan gehad bij in Alphen. En daar had ieder zijn eigen cultuur. Dus wij hadden bijvoorbeeld bloemschikken en een hapjes maken op onze manier. En hun hadden, wat voor hun heel belangrijk is, ook die grote schalen met lekkere hapjes.
Ja.
Dus wij dachten al heel wat te geven, maar bij hun was het uitzonderlijk en super lekker.
Ja.
En met elkaar, maar toen waren er heel veel jonge vrouwen, die spraken al Nederlands.
Ja.
En hun spreken ook Nederlands.
Ja. Ja.
En die onderste vrouw, Saguna, is 's middags nog gekomen.
Uit Afghanistan.
Ja.
Ja. Mooi.
Ja, die wonen hier al een poosje. En die bespreken goed. En die komen hier ook in het cultureel centrum, in de bibliotheek bij elkaar. En je leert daar toch ook wel veel van. En vorig jaar was hier ook een open dag van het cultuur met een cultureel centrum. En toen was zij ook gekomen.
Ja, want die zijn geen lid geworden van de vrouwen van nu. Want
vroeger
dacht ik wel eens van, ja, die hebben met hun geloof dat ze niet zomaar de straat op mogen en een hoofddoek op. Die willen wel graag met vrouwen onder elkaar zijn. Dat zou misschien een mooi aansluiten bij de vrouwen van nu.
Ja. Maar echt lid worden, daar hebben ze het nog niet over gehad. Maar ze willen wel, als wij iets organiseren, net als van de week dan, dat ze toch proberen te komen.
Ja.
En we hebben al een middag hier in het cultureel centrum gehad met elkaar.
Ja.
Dan nodigen wij 10 dames uit. En hun komen dan ook met een behoorlijke groep. En dan laten ze er ook de activiteiten zien. Hè? Dus handwerken en taartjes maken. Dat is super bij hun.
Ja.
Dus dat was eigenlijk best leuk om zo met elkaar verder te gaan.
Ja.
Die mensen wonen hier, dus die moet je toch ook wel mee opnemen.
Ja.
En verder zag ik dat de eindredactie, die was in handen van Harry Benschop.
Ja.
En wat voor rol heeft hij daar eigenlijk met name in gespeeld?
Want die heeft voor ons echt gestuurd.
Ja.
Want het lijkt wel heel vlug gezegd, we maken een boek, hè.
Ja,
we gaan een boek maken.
Dat is niet zomaar.
Dat gaat zomaar niet. En hij zegt ook, als je dan een boek wil maken, dan... En hij is het natuurlijk gewend, super.
Ja.
En hij heeft ons meegestuurd en hij heeft eigenlijk gewoon echt alles afgeleverd, zo naar de drukker toe.
Ja.
Ja.
Oh, dat is...
Echt een pluim, hoor. Bijzonder.
Ja,
hard gewerkt, hoor.
Hard gewerkt,
eerlijk.
Ja.
Wij zaten zijn jullie 1 jaar mee bezig geweest? Of?
Vanaf eind januari.
Ja, toch wel.
Dan heb je toch snel.
Oh, dat is snel.
Eind jaar. We hadden eigenlijk dat van plan om dat zo te gaan doen. Dus, en op een gegeven moment krijg je druk erachter. Dan moest voor eind juni moesten aangeleverd worden.
Door, ja.
En toen was het op een gegeven moment, ja, we doen het wel. Want anders, we willen een presentatie doen van het boek. Dit jaar nog.
Ja.
En dan komt er druk achter en dan...
Dan werkt
dat
het
is wel. Beter ook.
Ja,
dan is het volgend jaar nog niet klaar.
Ja.
Maar ja, zo'n boek, dat kost dan nogal wat.
Daar hebben we ook voor gespaard.
Kijk eens aan.
Ja.
Vrouwen kunnen ook sparen, hoor. Dat denken jullie wel van niet, maar wij kunnen wel sparen, hoor.
Ja.
Ja, maar ja, bijna ging het niet door, hè. Dus door de coronamaatregelen. Maar we hebben het nou in 3 tijdzones kunnen doen. Dus.
De presentatie, ja, dat is ook nog heel bijzonder. Misschien kan je daar iets over vertellen, Marjan.
Ja.
Hoe jullie dat georganiseerd hadden. Want het was bij de Herenboeren, er mogen maar zo weinig mensen binnen.
Ja.
Woensdag waren die, of dinsdag waren die regels nog net niet veranderd. Hè? Het werd dinsdagavond.
In het begin nog niet, hè.
Nee.
Toen hadden we echt voor iedereen kon daar binnen. Maar ja, op een gegeven moment krijg je dus toch die maatregelen in Nederland. En dan mochten de eerste 40 binnen. En toen het... toen het echt werk begon, toen zeiden ze 32.
En toen hebben jullie de groep
in drie zones verdeeld.
Ja, nou, dat was allemaal heel netjes.
Heel netjes.
Net als wij hier in de studio ver uit elkaar aan de tafel.
Ja, met 2 aan de tafel.
Ja.
En dat ging heel goed. Was keurig verzorgd eigenlijk.
Ja, en na een uur moest iedereen weg.
Ja.
Ja, dat is misschien wel niet zo heel feestelijk, maar het hoort wel.
De tafels moesten allemaal gereinigd worden en zo, hè.
Ja.
En de anderen stonden gewoon buiten.
Ja. En anders had het niet door kunnen gaan, hè. Of je had mensen uit moeten sluiten, dat kan je natuurlijk
niet
maken.
Nee, dat kun je niet maken.
Nee,
maar had je dan ook 3 keer jouw presentatie en het eerste boek?
Alleen aangepast.
De burgemeester, ja.
Eerst voor de burgemeester, tweede was de voorzitter van het provinciaal bestuur, met 2 waren ze. En Annette Pelen, die het voorkant van het boek gemaakt heeft, in de achterkant.
Ja.
En de derde was Diake Venema.
Oké.
Ja. En die had ook een woordje voor ons. Dus het was eigenlijk mooi. Drie verschillende. Dus ik had mijn speech een beetje aangepast aan iedereen.
Ja. Ja.
En Harry?
En Harry deed dan het laatste stukje, hè, van het verhaaltje wat hij achterin gevonden.
Ja, dat is misschien ook wel leuk om dat even te vertellen, Jan. Had Harry dat bedacht of wie had het
Nee,
bedacht?
Hij had een tijdschrift uit 1928. Ja.
Janus en Dina heet het. Dus de laatste twee pagina's uit het boek. En dat is een heel mooi verhaal, hè?
Ja, dat is een heel mooi verhaal. En dat had hij dus uit een tijdschrift van de Boerinnenbond. Uit 1928 gehaald, uit januari, denk ik.
In 1930 was het.
Of 1930, kan ook wel, hoor.
Ja.
Dus hij had er gelezen en nog eens een keer gelezen. En hij dacht bij zichzelf, daar moet een vervolg op komen. Mm. Dus hij wilde de volgende editie hebben. Maar die is nergens te vinden. Dus hij dacht, als onze leden nou eens het vervolg gingen schrijven.
Ja.
Dus dat was de oproep.
Ja, ja. Ja, want Janus en Dina, dat zijn dan, wordt misschien een setje, dat is dan de vraag.
Ja.
En er wordt uitgelegd wie ze
dat
zijn.
Dat was heel uitdagend.
Dat is uitdagend.
Nou, en ik hoorde Harry ook vertellen, dat vond ik ook heel bijzonder, dat iemand het katholieke boerin van 1930 nog op zolder had liggen, maar dat ze zelfs in Nijmegen in dat katholiek documentatiecentrum het eerste exemplaar was van 1937 of zo wat ze hadden.
Ja, ja. Ja.
Hebben jullie dat daar nou ook naartoe gebracht of niet?
Nee, dat blijft voorlopig bij Harry.
Okay.
Dat zal nog wel even daar blijven.
Het is daar wel ingescand.
Ja. Ja.
Het is ingescand.
Het is wel bijzonder dat iemand iets zo lang bewaart. Hè?
Ja, ja. 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 En er had ik een oproep, hè, voor iemand die nog eens een keer nu op de zolder zou gaan kijken.
Oh, ja, ja.
Beslist niks weggooien en zeker dat boekje niet.
Nee, want ik denk zo'n documentatie die heeft al die jaargangen wel bewaard. Of die liggen wel ergens.
Dat is niet gebeurd.
Maar dus ik zit te wachten nu.
Ja.
Want Harry zei, je krijgt heel veel post binnenkort.
Oké.
Dus het vervolg op dit verhaal.
Mag iedereen meedoen of alleen de leden?
Alleen de leden.
Oké.
Ja.
Heb jij toevallig dat vervolg?
Ja. Nee.
En als er toevallig nou nog mensen zijn die oud lid zijn of verhuisd zijn.
Of lid willen worden.
Kunnen die nog?
Mogen ze zich altijd melden, hè?
Ja, ze kunnen zich melden. Ja, van mij mag het, hoor. Ja. Ja. Als het maar een leuk verhaal wordt.
Ja. Jullie hebben ook een leuk plaatje uitgekozen, omdat we toch moeten gaan afronden, denk ik. Kan je daar iets over vertellen, Carla?
Nee hoor, dat vind ik een supermooi liedje.
Miss Montreal.
Ja.
Dank voor jullie.
Bedankt voor jullie inbreng.
En veel succes met de rest van de viering volgend jaar.
Ja, ja, tegen die tijd hoor je ons weer.
Oké. Ja, dan zijn jullie weer welkom.
Oké, vriendelijk bedankt.
Zo licht en warm, zo onbezorgd en volgens plan. Maar ik moet en zal. Alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te hijsen.
Alles voor de wind,
nu hoef ik de haven niet uit.
Alles in de wind, het blijkt zo licht en warm. Hier in mijn huis en zonder plan. Ik ben al lang de horizon voorbij.
En nu gaat alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te hijsen.
Alles voor de wind.
Ja, luisteraars, dit was Miss Montreal. In één keer houdt hij op. Ik kijk naar de technicus. Nee, het zit in het plaatje zelf. Welkom, zeg ik nogmaals. Ik heb net de namen verkeerd genoemd. Frank van Rossum is de penningmeester van Gloria UC. En Johan Bertens. Hoe zeg ik het nou goed?
Ja
helemaal goed.
Ja, van HC Baarle. Ik ben mijn lijstje aan het zoeken, maar ik kan het even niet vinden. Daar staan de namen niet op. Vorige week, nee, wanneer was het? 2 weken geleden is de raadsvergadering al geweest, hè? Waarin een
23 september.
Wel vorige week dan?
Ja. Vorige week.
Ja. En dan was goed nieuws voor jullie. Tenminste, de gemeenteraad moest beslissen of het krediet beschikbaar zou gesteld worden voor 2 kunstgrasvelden. 1 op Sportpark Boshoven, 1 voor Gloria UC en 1 voor HC Baarle. En dat is... met
voor jullie was dat allemaal nieuw, hè? Het bijwonen van een raadsvergadering om zoveel geld. Dus onze eerste vraag is eigenlijk, hoe hebben jullie dat ervaren? Want het is toch allemaal, het is niet niks, laat ik het zo zeggen. Enerzijds voor de raad zelf en anderzijds voor de gebruikers die daar van gebruik moeten gaan maken van de aanleg van de kunstgrasvelden.
Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel raadsvergaderingen bijgewoond. Mm.
Met heel veel mensen ook wel,
heel veel mensen.
Zo'n kleine 5 jaar al. En dit was een raadsvergadering die op zich best lang duurde, hè? Vooral het punt, hè, het besluit. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk voor zo'n bedrag, om daar goed en zorgvuldigheid te betrachten en... Een goed besluit te kunnen nemen. Uiteindelijk, als je het vergelijkt met waar we ooit mee gestart zijn, dan is dit in combinatie met Gloria eigenlijk de mooiste oplossing.
Inderdaad. En dan was de gelegenheid ook nog aanwezig dat de penningmeester van Gloria mocht inspreken in de raadsvergadering. En hoe is dat overgekomen, Frank?
Ja, dat weet ik niet. Je hoort jezelf niet zeg maar aan het woord. Overigens, de gelegenheid gekregen. Het leek er een beetje op alsof wij dat graag wilden. Maar wij kregen een paar uur voor die vergadering een soort verzoek van... zouden jullie alsjeblieft van spreektijd gebruik willen maken? Dat zou wel eens belangrijk kunnen zijn. Ik was van het bestuur degene die kon. Dus ik heb de gelegenheid te baat genomen om... nog eens een keer, zeg maar, alle positieve kanten die er heel veel zijn, om die de revue te laten passeren. Ik denk niet dat het achteraf heel veel uitgemaakt heeft. Ook als ik daar niet gestaan had, was het besluit denk ik in dezelfde stemvraag.
Nou, waren er dan veel vragen of was er veel discussie in de raad?
Er speelde één ding, was een nieuw element. Dat was de beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van de LED-verlichting in Ulecote. Om dat tegelijk mee te nemen in het geheel. En dat is met name dus goed verwoord door Frank, want dat was nieuw voor de raad. En toen kwamen er ook wat vragen tijdens de raadsvergadering op van, hoe zit het allemaal precies? En dat is heel goed beantwoord.
En hoe hebben jullie elkaar eigenlijk gevonden? Want toen de hockeyclub begon, zeg ik even uit mijn herinnering, zijn jullie op het Sportpark Boshoven bij verschillende verenigingen aan gaan kloppen en gaan kijken waar ruimte voor jullie was, waar je accommodatie zou kunnen delen. Toen ben je denk ik toch ook bij Gloria geweest.
Ja, we hebben eerder gesprekken gehad met het bestuur van Gloria. We hebben een beetje rondgedwaald op Boshoven inderdaad, op het sportpark. Met iedereen in gesprek geweest. En soms ging dat makkelijk en soms wat moeilijker. En wat wij gemerkt hebben is dat met de wisseling van het bestuur... dat er ruimte is geboden om wel een samenwerking te creëren.
Bij Gloria of bij jullie?
Bij Gloria. Ja. Dus het heeft meer te maken met de wisseling, denk ik. En de manier waarop het huidige bestuur kijkt, ook maatschappelijk gezien, tegen samenwerking. Ja, en daar zijn wij heel blij mee.
Ja, want jullie hebben tijdelijk samengewerkt, een hele tijd van de accommodatie van de tennisclub gebruik gemaakt, gedeeltelijk.
Ja. Ja, we hebben natuurlijk heel lang bij de tennisvereniging trainingen gedaan. We hebben geprobeerd om daar een samenwerking voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het besluit ook genomen natuurlijk door de gemeente om twee tennisvelden op te offeren voor een hockeyveld. En toen kwam er een bezwaar vanuit een werkgroep, een actiegroep. En het leek erop als we dat traject door hadden blijven zetten, dat er nog 2 tot 3 jaar zou gaan duren.
En jullie wachten al zo lang, hè?
En we wachten al ruim 5 jaar.
Ja.
Dus als bestuur hadden wij zoiets van, ja, als we dat traject ingaan, dan vragen we ons af of wij bestaansrecht hebben.
Ja, want hoe reageren de leden? Nou, toen in het begin zeg je van, oh, we maken een hockeyclub en er komen 100 leden. En dan moet je een accommodatie zoeken en dan moet je in Tilburg je wedstrijden doen omdat hier niks is.
Ja.
En dan denk je telkens, oh, volgend jaar. Of je zegt het ook tegen de leden. Denk je, zijn er ook leden afgehaakt omdat het allemaal zo lang duurde?
Absoluut. Er zijn, ik denk dat wij zo'n 20-30% wisseling hebben gehad. En dan bedoel ik dus leden die weggegaan zijn om die reden, van ja, het duurt lang, er is geen vooruitzicht. Maar tegelijkertijd zijn er ook weer leden bijgekomen. Dus we hebben er wel altijd in blijven geloven.
Ja.
En wat nog belangrijker is dat de leden en de ouders erin hebben geloofd.
Ja.
Van het gaat wel komen. Hè? We,
ja.
We zijn met z'n allen, maken we ons sterk om het voor elkaar te krijgen. Ik vind het ook heel mooi dat ze dat vertrouwen in het bestuur hebben gehad. Hè? Van dat gaat goed komen.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk zie je dat je een samenwerking nodig hebt met een andere club. Want dat was een voorwaarde van de gemeente. Dat toch de doorslaggevende factor is.
Ja.
Ja, en dan wat betreft die verplaatsingen allemaal. Dus dat de leden dan ook in Ulecote gingen trainen. Hetzelfde, dat speelt ook met name dan enerzijds... Oh, sorry, de enerzijds bespeelt de voetbal, die is nou eigenlijk ook... bereid en doet dat ook, die gaan trainen in Ulecote. Hoe is dat? En in het begin was dat helemaal niet. Hoe is dat nou overgekomen? Zijn ze daar een beetje al gewend aan? Of?
Ja, nou, wat dat betreft heeft zeg maar die corona-stilstand van het afgelopen half jaar wel wat geholpen. In de zin dat wij natuurlijk 3 maanden ongeveer, vanaf half maart tot, ik denk dat het ergens eind mei is geweest, helemaal stil hebben gelegen. Nou, toen mocht er op enig moment weer, eerst met de kleintjes en naderhand ook met de meer, zeg maar, oudere jeugd. En volgens mij uiteindelijk de senioren, al weet ik dat niet zeker. Mocht er weer getraind worden. En omdat wij in Baarle-Nassau, waar de velden er hier en daar erg slecht bij lagen, nou ja, van de nood maar een deugd hadden gemaakt. Hè? Never waste a good crisis. Dat credo hebben wij ook maar omarmd. Maar omdat die velden dus heel slag bij lagen, ingezaaid waren, konden we in Baarle niet terecht. En moesten we dus zogenaamd noodgedwongen uitwijken naar Ulecote. Nou, dat heeft iedereen met heel veel enthousiasme gedaan. In het begin zal er best nog eens een keer iemand over gemopperd hebben, maar dat verdween al heel snel. En wij zagen zeker dat wat de oudere jeugd het helemaal niet erg vinden, in de zin dat ze groepjes formeerden om er naartoe te fietsen. Dus het heeft in zoverre wel geholpen ons ook in doen zien dat de weerstand die gevoeld wordt tegen het wat meer naar Ulecote moeten verplaatsen, hè, waar een fantastische accommodatie ligt,
ja, ja.
Maar die heel slecht gebruikt werd. En dat zag ik als penningmeester met ledenogen aan. En ik kom niet uit Baarle-Nassau, dus ik voel dat sentiment, hè, wat binnen die twee gemeenschappen hier en daar wel leeft. Dat voel ik niet zo. Maar dat, ja, dat die weerstand die er was, die is volgens mij, die was gevoelsmatig,
ja.
Maar die bleek in de praktijk bleek die vrijwel verwaarloosbaar.
En de mensen dus, uit Ulecote zagen jullie graag komen, heb ik begrepen?
Nou, dat denk ik wel. Ja, leefbaarheid Ulecote, het is echt zo'n ambtelijke term. Hè. Ik zou hem zelf normaal spraakgebruik nooit bezigen, maar ja, leefbaarheid Ulecote gaat natuurlijk wel vooruit als wij, hè, vanuit, zeg maar, Baarle-Nassau meer richting die kant opschuiven om hier naar te trainen en wedstrijden te spelen.
Ja, en toen was de beslissing gevallen op 23 september. Hebben jullie daar nog een klein feestje van overgehouden? Of hoe hebben jullie het overgebracht aan de leden, laat ik dan maar zo vragen?
Ja, wij hebben onze leden direct geïnformeerd. Ja, dat werkt tegenwoordig allemaal met apps. Hè? Dus in alle appgroepen hebben we een bericht geplaatst. We hebben een nieuwsbrief geplaatst. De gemeente Baarle-Nassau, Lizzie in dit geval, heeft een bericht geplaatst als communicatieadviseur. En qua feesten, ja. Ik was met Luc Versmissen, dat is onze penningmeester, zaten wij bij de vergadering. En we zijn toch maar iets gaan drinken bij de Tourmalet, inderdaad. Ja, om het te vieren.
Dat mag er ook wel. Hè.
Ja, toch?
Ja, en dan komt het vervolg. Is er al een plan van aanpak? Wanneer wordt er gestart met de werkzaamheden? Hebben jullie daar al iets van vernomen?
In de gesprekken die wij samen gehad hebben met de gemeente, dus Frank, Jozef, Luc en ik, ging het er natuurlijk om van wanneer wordt dan de aanbesteding gedaan? Want er was eerst sprake. Er is eerst uitgezocht van moeten we het aanbesteden of kunnen wij de verenigingen een subsidie geven? Van hier heb je een zak geld en regel het zelf. Dat was in eerste instantie de vraag. Dat liep tegen. Er liep wat weerstand van het inkopenbureau van de gemeente Baarle-Nassau. Die zei van nee, we moeten aanbesteden. Nou, dan kun je wachten tot het besluit genomen wordt. En wij hebben geadviseerd om de aanbesteding alvast uit te zetten. Met als voorwaarde dat de gemeente ook goedkeuring zou verlenen. Daar win je een aantal weken mee. En dat betekent dus ook dat de aanbesteding volgens mij half oktober wordt er al besloten welke partij het wordt. Nou, als alles mee zit, als het weer mee zit, en corrigeer me Frank als het anders is, dan denk ik dat ze eind november, december al zouden kunnen beginnen.
Ja, ik hoef je niet te corrigeren. Dat is ook wat ik begrepen heb in ieder geval. En de doorlooptijd zou ongeveer 2 maanden moeten zijn.
Ja.
2 maanden?
Dus in het voorjaar, of nee, ik heb het ergens gelezen, ook na de winterstop zou je er eventueel al gebruik van kunnen maken.
Ja.
Dat is heel kort.
Ja. Dat is heel positief. Ja. Nou heb ik, maar misschien is het een ander procedé. Een tijd geleden was er zo'n schandaal dat heel veel voetbalverenigingen hun kunstgrasveld gingen opruimen omdat het ongezond was.
Ja,
zeg ik nou iets heel...
Nou, schandaal weet ik niet. Ik weet wel dat er wat te doen is geweest over rubberkorrels. Dat zijn eigenlijk gemalen autobanden, heb ik me laten vertellen.
Met name in en rondom Tilburg speelde dat nogal de laatste tijd.
Ja, en daar is wat commotie over ontstaan. Ik heb dat niet zo gevolgd, moet ik eerlijk zeggen. Ik meen dat het RIVM uiteindelijk nog een studie daarna gedaan heeft, een advies uitgebracht en gezegd, dat is niet zijn hand. Maar desalniettemin worden dat soort velden, geloof ik, niet meer aangelegd. Het is jammer dat Jozef dan hier nu niet zit, want ik weet niet precies in welke technische hoek we nu aangeland zijn. Maar het is in ieder geval een ander soortig veld.
En is een hockeyveld, een kunstgrasveld, hetzelfde als een voetbalkunstgrasveld?
Nee, van bovenaf wel. Maar...
Ja, ik zag wel verschillende lijnen die erop staan. Maar bedoel, is de grootte anders? Of...
Nee, de omvang is inderdaad anders. Ja, een hockeyveld is 91,5 bij 55 meter. Voetbalveld heeft een andere afmeting.
Ja, is wat groter.
En het gras is korter, waardoor de bal dus sneller kan rollen. Hè. Wij hebben een klein balletje en zij hebben een grote bal. En die rolt gemakkelijk over wat hoger gras.
Dus je kunt niet zeggen, we hebben nou 2, dus we kunnen ook van mekaars velden. Dat is niet zo.
Zeker wel. Ja. Wij wat moeilijker van een kunstgras voetbalveld, omdat dat gras is te lang.
Te lang, ja.
Maar andersom, en dat is ook een afspraak die wij gemaakt hebben binnen de samenwerking. De allerkleinste van Gloria, die kunnen makkelijk trainen op een hockeyveld. En we hebben de afspraak gemaakt, en dat is het mooie. Wij hebben kleedkamers nodig. En die hebben we, tenminste dat is de intentie, uitgeruild tegen het gebruik van ons kunstgrasveld voor die allerkleinste.
Ja,
dat is een mooie oplossing.
Dus je ziet al meteen een stuk synergie ontstaan. Mm. Creatief denken over hoe kunnen we elkaar helpen.
Ja, mooi.
Ja, een optimale benutting van zijn ondergrond ook. En overigens, ja, de allerkleinste, ja, dat is ja, tot 12. En dus dat, ik heb het even opgezocht. Maar dan heb je het echt over minimaal een derde van ons ledenbestand. Dus een derde van ons ledenbestand kan op de avonden...
Dus jullie voordeel is eigenlijk ook dat je extra accommodatie daarbij voor die groep?
Dit is hoe je het wilt zien. Hè. Je levert uiteindelijk van de 6 velden die we hebben, lever je 1 veld in. Ja. En als je het heel positief wil zien, zeg je krijgt er eigenlijk 5,5 veld voor terug. Tenminste, je krijgt een half veld terug.
Oké, ik dacht dat jullie 2 velden in hadden moeten leveren.
Ja, 2 velden, maar wij kregen 1 kunstgrasveld.
Inderdaad.
En welke ondergrond, dat weet ik dus niet precies. Maar in ieder geval niet 1 met rubberen korrels, dat weet ik wel.
Ja.
En we krijgen, pak een beetje de helft. Krijg ook nog eens een keer terug in de vorm van het gebaar wat H.C. Baarle gemaakt heeft.
Ja, heel mooi.
En dan begrijp ik dat jullie ook gezamenlijk gebruik gaan maken van de kantine. En jullie hebben daar een oplossing voor bedacht.
Ja, die is dicht.
Ja, momenteel wel, ja. Maar stel dat hij weer
open gaat. Ik denk dat Frank daar meer over kan vertellen.
Ja, dat klopt.
Hij is de penningmeester.
Ja, inderdaad. Afspraken. Inderdaad, we hebben het steeds over samenwerking. De afspraken, dat is voor mij iets anders dan samenwerking. Afspraken maak je om te weten waar je aan toe bent. En voor het onverhoopte geval dat je het ooit met elkaar oneens zou zijn. Als we afspraken zien als onderdeel van de samenwerking, dan zijn wij tot een volgens mij heel fair vergelijk gekomen. Kijk, de ouders en de spelers zullen voor extra kantineopbrengsten zorgen, dat hopen we althans. Nou, en we hebben daar een bepaalde verdeelsleutel in afgesproken. Formeel moet dat nog wel door ons bestuur, en we zitten volgende week samen, moet dat geaccordeerd worden, wat ik allemaal heb afgesproken. Daar spat de redelijkheid vanaf, dus ik verwacht dat wat ik met Luc heb afgestemd, dat door iedereen overgenomen en gevolgd zal worden. Wat Johan zegt is wel terecht. We stappen er misschien wat makkelijk overheen, maar als dit nog heel lang duurt, dan komt iedere sportvereniging in Nederland
in de knoei.
Komt in heel zwaar weer terecht. En dan zullen wij daar niet eens een van de eerste in zijn. Want de kantineopbrengsten zijn gewoon ontzettend belangrijk voor een vereniging. En het ledenaantal, dat heb je. Hè, dat hangt een beetje samen met de grootte van het dorp. Dat verandert niet. Dus die contributieomzet of opbrengst, zoals je dat wilt zien, die zal min of meer stabiel blijven. Hè, misschien ietsje omhoog gaan. Sponsoren hou ik mijn hart voor vast. Want er zitten ook heel veel kleine ondernemers bij die het ontzettend, ontzettend zwaar hebben. Nou, dan heb je nog een postkantineomzet. Ja, en nu wordt op totaal oneigenlijke gronden, wordt die post, ze zeggen voor de komende 3 weken, maar ik vrees dat het veel langer gaat duren, pakken ze gewoon weer van je af. En het is echt te treurig om het over te hebben. Als je ziet naar wat de argumenten zijn om ouders op zaterdagochtend niet naar hun kinderen te laten kijken, waarbij ze meestal een kop koffie gaan halen, eventjes naar binnen, koffie halen, naar buiten. En met andere woorden, als je dat vergelijkt met de normale horecagelegenheid, risicoloos. Nou, dat wordt gewoon rücksichtloos, wordt dat even afgenomen. Nou, dat is echt, ik wil dit podium ook benutten om die zorg die ik daarover heb, voor onze eigen vereniging, maar alle sportverenigingen in dit land, om die te uiten.
Ja, dat is een hard gelag. Ja, de eerste komende 3 weken is er niks. Dus dan hopelijk na 20 oktober... komen er mogelijk betere berichten.
Ja, maar de realiteitszin in dit land is niet heel hoog. Die kans dat het daarna door zal gaan, business as usual zal zijn. En dat is het al niet. Hè. Mensen zijn al terughoudender, voorzichtiger. Ja. Er is al minder omzet, er is al minder aanloop. Maar de realiteitszin acht ik op dit moment niet zo hoog dat we daar heel veel veranderingen in gaan zien. Maar goed, ik kan het mis hebben.
Wij kunnen daar niet veel aan doen met z'n vieren hier, denk ik. Hè? Dus...
Jullie hebben de macht van de radio. Het is weliswaar een regionale radio. Maar god, als je mijn visie deelt, zou ik zeggen, zet eens wat mensen hier aan dit stuk van de microfoon om te horen hoe ze daarover denken. Ik denk dat je hier in Baarle-Nassau talloze ondernemers en jongeren en oudere mensen kunt vinden. En ik snap dat dit niet het onderwerp is van dit interview. Maar die daar ook wel een mening over willen geven. Dus,
dat is weer een nieuw
We houden element. Het in ons achterhoofd, ja.
Ja, en dan was er nog een laatste nieuw item. Wat erbij gekomen was de LED-verlichting in Ulekoten. Want die stond, die was van na de oorlog, begreep ik. Uit de woorden van...
Van mij, ja.
Van Frank, ja. En in wezen is daar toch een oplossing voor gevonden. Maar een bredere oplossing heb ik begrepen. Althans in het kader van een sportaccommodatiebeleid.
Ja, even de achtergrond. Ja, ik heb dat natuurlijk bewust wat zwaar aangezet door te zeggen, hij is van kort na de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, het is maar wat je als kort beschouwt. Hij is ergens inderdaad uit de jaren 70.
En dat kost heel veel geld qua verbruik.
Ja, dat is één. De stroomverbruik is exorbitant. Twee, het is wat technisch, maar de lampen die erin zitten, die zijn echt end of life. Die zijn nergens meer te krijgen. Dus als er nu eentje spat, dan is er nergens in Nederland, heb ik me laten vertellen, nog één te vinden. Dat is twee. En wij zitten natuurlijk wel met die fase dat er in ieder geval voor de aanleg van de twee velden uitgeweken zal moeten worden voor trainingen naar Ulikoten. En dan is het wel plezierig als je de beschikking hebt over een verlichtingsinstallatie. Daarom hadden wij, ik denk dat Jozef dat gedaan heeft via mensen die hij kent uit Ulikoten, hadden een beroep gedaan om dat versneld, ergens de komende weken, aan te leggen, zodat wij de zekerheid hadden dat we op dat veld zouden kunnen trainen. Of de velden van Ulikoten zouden kunnen trainen. Nou, ik snap de gemeenteraad ook wel weer dat daar wat commotie of tenminste wat discussie over ontstond en op dat moment wat te snel vond gaan. Ik ben uiteindelijk wel gelukkig met het feit dat het op de agenda is gezet, dat is besproken. Want de uitkomst is wel dat nu toch wel op hele korte termijn, op beide accommodaties, op alle velden waar het nodig is, tenminste, daar lijkt het wel op, ledverlichting zal komen. Ja.
Tweede kwartaal 2021, heb ik begrepen, in de sportaccommodatiebeleid.
Dat het vastgesteld zou worden.
Dan zou het klaar moeten zijn. Ja. En dan kunnen ze aan de slag met het aanleggen van de ledverlichting.
Ja. Dus in de tijd, Rian, moeten wij af gaan ronden. Want er zijn ook twee plaatjes aangevraagd. Want jullie zijn natuurlijk met z'n tweeën.
Ja.
Kunnen we daar nog iets over zeggen? Wat had jij...
Ik heb It's a Beautiful Day van Queen.
En jij had gevraagd?
Ja, ik gaf net wat sombere geluiden af. Ik hoop niet dat de indruk is dat hier een heel somber mens zit. Dus daarom dacht ik nou om in ieder geval die indruk weg te nemen. Want ik wist ongeveer dat ik dit ook op de agenda zou zetten. Wonderful Life van Black, fantastisch liedje. Helaas van de te vroeg overleden, zeg maar. Waar ik de naam even van kwijt ben, maar geweldig nummer.
Bedankt voor jullie inbreng en heel veel succes met de aanleg verder van de kunstgrasvelden en alles wat erbij hoort.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
It's a beautiful day. Now, oh yeah, it's a beautiful day. Sometimes I feel so sad, so sad, so bad, but no one's gonna stop me now, no one. It's hopeless, so hopeless to even try. Thank you.
Ja, luisteraars, dit was Wonderful Life op verzoek van de mensen van de HC Baarle en Gloria UC. Bij ons aan tafel is aangeschoven Koen Bolkmans, die had netjes op de gang staan wachten. Koen, jij hebt je welkom verdiept in de Commonwealth graven op het kerkhof van Ulikoten en Baarle-Nassau. Zeg ik dat goed?
Ja, dat zeg ik goed. Ik wil graag even beginnen met te zeggen dat ik hier niet namens mezelf zit, maar namens die 10 Britse mannen, jongens, die begraven liggen in Ulikoten en Baarle-Nassau. Ik zit hier namens hun familie, die hun vader of zoon verloren hebben. Families die verscheurd zijn. Nou, allemaal voor onze vrijheid. Ik vind dat die mensen de aandacht moeten krijgen. En ik hoop echt dat het met dit project gaat lukken. Dus,
ja, want wanneer ben jij op dit idee gekomen om je daarin te gaan verdiepen?
Een jaar geleden, tijdens de herdenkingen, liep ik rond op de begraafplaats. En
je moet hem dichterbij zetten. Praat maar gewoon door.
Liep ik op de begraafplaats en ja, die graven die fascineren op een of andere manier mij. Iedere graf heeft in principe zijn eigen historie, zijn geschiedenis. En ik heb altijd gedacht dat dat bekend zou zijn. Alleen tot mijn verbazing is dat door niemand ooit uitgespit. Dus ik dacht, dit is de moment om die graven een gezicht te geven. En dat is gelukkig voor alle 10 de graven gelukt.
Ja, en hoe ben je daar nou mee begonnen? Want ik bedoel, daar staat een graf, er staat een naam op en meer heb je niet.
Nee, je probeert het eerst uit te zoeken waar mensen vandaan komen. Dan probeer je de locatie op zich te zoeken. Dan ga je historische groepen aanschrijven. Via Facebook heb ik een aantal dingen geprobeerd. Zoals met John Key Chapman. Gewoon in de dorp gezocht waar hij vandaan kwam. Daar heb ik een historische site van gezocht. Daar heb ik een post op gezet. En daar reageren mensen dan op. En binnen 5 minuten had ik John Key Chapman eigenlijk al gevonden. Dat ging eigenlijk opvallend goed. En toen kwam ik erachter dat Arthur Hunt ook van dezelfde kant kwam. Dus ik heb ook weer een post gezet in die groep. En telkens op die post die ik daar wegzette, reageerde een Phil Simpkin. En die bleek wel veel te weten. En dus heb ik eigenlijk privé met hem contact gezocht. En zijn we samen eigenlijk begonnen om al deze graven te zoeken. En dat is eigenlijk heel goed gelukt.
En ben je daarvoor een keer helemaal naar het buitenland moeten gaan? Om die
Het was de bedoeling dat ik naar Engeland zou gaan. Naar de zus van Chapman. Die leeft nog, de oudste zus. Ondertussen 96. Alleen ja, corona heeft wel goed in het eten gegooid. Dus het zal iets worden voor volgend jaar hopelijk.
Maar je hebt ze inmiddels wel allemaal achterhaald, van iedereen familie achterhaald.
Ja, en niet van iedereen, van Evans en van Hunt niet. Want Hunt is geadopteerd, dat is een heel moeilijk verhaal. We hebben wel zijn adoptieouders kunnen vinden, maar niet de familie zelf. Ik denk ook niet dat die vindbaar zijn. Dus. En via Evans hebben we alles een beetje gevonden via een historisch centrum, die goed gedetailleerd waren. En hij is van de 263 Squadron en daar kun je best veel van vinden op internet. Ook zelfs filmpjes. Dus we hebben hem zelf zien vliegen eigenlijk. Ja. Dus.
Nou dacht ik altijd dat wij hier bevrijd zijn door de Polen. Maar waren er ook mensen bij of zijn het dan piloten of zo die hier gesneuveld zijn?
Nee, ja, toevallig 1 piloot en de rest is eigenlijk gewoon allemaal voetvolk eigenlijk. Die hebben meer een ondersteunende rol gehad voor de Polen. De Polen moesten doortrekken en de Britten moesten er eigenlijk alles aan doen dat die Polen gewoon vrijheid konden vechten. Dus die hebben eigenlijk de zijkanten bewaakt en de lijnen opengehouden.
Samengewerkt ook wel misschien.
Ja, zeker. Ja. Zelfs zij aan zij dikwijls. Dus, ja.
Maar dat is toch wel heel mooi dat met name in het kader van nou, het 75 jaar herdenking van heel het
bevrijding. 76.
76 inmiddels, ja.
Ja, hier is het 6. In Nederland was het dan het hele jaar 75.
Dat dit allemaal zo naar buiten komt en dat dat iedereen nou eens echt kan zien het gezicht achter die graven, hè, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop echt dat het weer ook gewoon een beetje mee gaat zitten en dat de mensen ook echt gaan komen. Want ik vind dat alle die mannen dat echt verdienen. Want.
Ja, want dat hebben we nog niet gezegd, denk ik. Wanneer ga jij daar naartoe? Je hebt een boek gemaakt waar al die gegevens in staan. Ook, en foto's heb jij laten afdrukken met die gezichten van die mensen.
Ja.
Wat ga je daarmee doen?
Nou, ik wil even terugkomen op dat boek, want er is een beetje verwarring door ontstaan. Want,
het is mensen... niet een boek wat je uitgeeft.
Nee, er zijn mensen die bij mij een boek willen bestellen. Maar ja, ik heb geen boek geschreven. Het is eigenlijk een bundel van... Ik heb alles gebundeld. Alle documentatie die ik heb is gebundeld. En dat is het boek geworden. Dus niet... geen geschreven boek en er komt geen uitgave.
Mensen kunnen gewoon bekijken wat je allemaal verzameld hebt en wat er allemaal is voor informatie. Ja. En jij gaat op twee verschillende dagen, twee zaterdagen, op die begraafplaatsen.
Ja, 3 en 24 oktober bijeenkomt 10 uur tussen 10 en 11 in Baden-Nassau. En tussen 1 en 2 in Unicoten.
En dan kunnen mensen jou die documentatie inzien. Ja. En je hebt ook de foto's, de gezichten van die jongens laten afdrukken. Wat ga je daarmee doen?
Nou, het is nu het eerste jaar en ik wil ze eigenlijk nu de eerste 3 weken van oktober wegplaatsen. Omdat die mensen ook in die 3 weken overleden zijn. En de bedoeling is dan dat ze straks weer weggaan. En dan dat elk jaar met het herdenkingsweekend, dus het eerste weekend van oktober, dat ze dan teruggeplaatst kan worden.
Dat is wel heel mooi.
Dat is heel mooi.
Ja, dus ze zijn ook in aluminium afgedrukt of geëist, zeg maar, de foto's. Dus ze kunnen wel tegen wat weer omstandigheden hopelijk, dus... Ik hoop dat ze jaren mee kunnen gaan, want ze zijn niet goedkoop.
Ja, en hoe kom je zo op zo'n... Of waar komt jouw interesse in de Tweede Wereldoorlog vandaan?
Ja, dat is eigenlijk van kinds af aan eigenlijk al. Want ik heb ooit met een neefje van mij Escape from Sobibor gekeken. En vond ik zo'n indrukwekkende film. Alleen ik wist niet dat het echt gebeurd was. En dat vertelden ze me de volgende dag eigenlijk. En toen heb ik ook 2 nachten niet geslapen. Dat maakt al zoveel indruk.
Jij dacht, oh, dat is niet echt, dat is allemaal film.
Nee, maar blijkbaar is het ook waar gebeurd, dat verhaal. Dus, mijn opa die is in het Belgische leger geweest. En daar heb ik ook redelijk wat onderzoek naar gedaan. Maar die man is eigenlijk net te jong overleden om het allemaal na te vragen. Want het was best wel een stille man eigenlijk. Dus.
Ja. En je hebt ook nog een tijd geleden, je hebt de vereniging Back to 4045 opgericht. Of je moet er niet zo noemen?
Ja, dat doe ik samen met John Verschuren eigenlijk. We hebben samen eigenlijk een Facebook groepje. En ieder jaar organiseren we eigenlijk een oorlogstrip. Alleen ja, nu heeft corona wel roet in het eten gegooid.
Maar de andere jaren was er wel een groot succes. Want dan denk ik ooit, hoe krijg je zo'n bus vol? En dan moest je nog een tweede bus of een tweede weekend extra
organiseren. Ja, dat is echt. Want de allereerste keer gingen we naar Lardenne toen. Ik vroeg John van... Zullen wij een bustour organiseren? Ah, John, moeten we dat wel doen? Ik zei, we gaan het gewoon proberen. Joh. Dan kijken wat het gaat doen. Ja, binnen een week zat die bus vol. Dus toen vroeg John aan mij, van, zullen we het nog een keer doen? Want ja, die ging net de flyers uitdelen en alles wat hij vandaan komt. Dus dat was, ik zei, moeten we dat wel doen? En nog een bus? Ja, ik kon moeilijk nee zeggen nu, want ik heb hem moeten overtuigen. Dus dan, dus ik heb maar ja gezegd. Dan 2 weken later zat die bus ook weer vol. Dus het ging hartstikke goed.
En jullie waren dan zelf de gids ter plekke die alles...
Nee, wij huren meestal wel een professionele gids in. Die kan er net iets meer over vertellen dan wij. Dus,
Oh, dat is wel heel interessant. En komend jaar komt nog eens een keer zo'n excursie?
Ja, normaal gezien gaat dat 17 april en 1 mei zijn. Alleen het is een beetje koffiedik kijken of dat nu doorgaat met de corona. Ja. Dus het is even afwachten.
Ja, luisteraars, de tijd van te gast bij van deze uitzending is bijna op. Ik wil jou heel graag bedanken voor jouw tijd en dat je hier naartoe bent gekomen. Wil je nog... Uitzending is afgelopen. Ja.